Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 91 en daarvan het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 91. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk medogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En vervolgens wordt u gelezen uit het boek van de Spreuken, hoofdstuk 30. En daarvan vers 1 tot en met 9 en vers 24 tot en met 28. Dus als schriftlezing wordt u genoemd Spreuken 30, 1 tot en met 9, 24 tot en met 28, nadat we geluisterd hebben naar Gods wet en gezongen hebben van Psalm 25, vers 3.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen Spreuken 30, de verzen 1 tot en met 9 en vers 24 tot en met 28. De woorden van Ageur, de zoon van Jake, een last. De man spreekt tot Itiel en Ugal. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand en ik heb geen mensenverstand. En ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend. Wie is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam en hoe is de naam zijn zoons, zo gij het weet? Alle reden Gods is doorlouterd. Hij is een schild degene die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffen en gij leugenachtig bevonden wordt. Twee dingen heb ik van u begeerd, onthoud ze mij niet, al eer ik sterf. Ijdelheid en leugentaal doe verre van mij, armoede of rijkdom geef mij niet, voed mij met het brood van mijn bescheiden deel. Opdat ik zat zijnde u dan niet verloochenen en zeggen, wie is de Heere? Opdat ik verarmd zijnde dan niet stelen en de naam mijns Gods aantasten? Vers 24. Deze vier zijn van de kleinste der aarde, doch dezelfde zijn wijs met wijsheid wel voorzien. De mieren zijn een onsterk volk, evenwel bereiden zij in de zomer haar spijzen. De konijnen zijn een machteloos volk, nochtans stellen zij hun huis in de rotssteen. De sprinkhanen hebben geen koning, nochtans gaan ze alle uit zich verdelende in hopen. De spinnekop grijpt met de handen en is in de paleizen der koningen. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen, gemeente, met Gods hulp deze morgen stilstaan bij Spreuken 30 en daarvan het 26e vers. Daar luidt Gods woord en de tekst voor vanmorgen: de konijnen zijn een machteloos volk, nochtans stellen zij hun huis in de rotssteen. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, laat het een wonder zijn dat wij hier vanmorgen onze plaats mogen innemen of mogen meeluisteren met deze kerkdienst. U hebt ons nog willen sparen in het leven. En we zijn in de achterliggende week opgeschrikt door aangrijpende berichten. Voor zoveel mensen is het heel plotseling eeuwigheid geworden. En het had ons kunnen betreffen en u hebt ons nog willen sparen. Geeft u, Heere, dat wij de tijd van ons leven kostbaar mogen achten. Dat we de tijd zullen uitkopen. Dat we de tijd allereerst en allermeest zullen zien als genadetijd. Tijd om u te zoeken, tijd om u te vinden. Tijd om u aan te roepen in het gebed en te luisteren naar wat u in uw woord te zeggen hebt. En Heere, wilt u zo ook deze morgen spreken vanuit uw woord? Maar als we deze dingen uitspreken in het gebed, dan beseffen we ook dat er bij velen in deze wereld in de achterliggende dagen groot verdriet gekomen is. Mensen hebben één of meerdere geliefden moeten missen. Sommigen zijn in ziekenhuizen, in een ernstige toestand. En we dragen, Heere, allen die gewond zijn geraakt door de aanslagen en door de onrust van de afgelopen dagen. We dragen ook allen die in rouw gekomen zijn door diezelfde gebeurtenissen aan u op. Met de beden of u zich wil ontfermen en of u wil schenken wat nodig is. Heere, wilt u boven alles geven wat niet gemist kan worden, omdat wij reizigers zijn naar de eeuwigheid. Zo bidden we van u, Heere, of u ons deze morgen ook schenken wil wat wij nodig hebben. Wij hebben dat niet verdiend. Ook in de achterliggende week zijn er zoveel dingen geweest in onze gedachten die voor u niet konden bestaan. Zijn er misschien ook wel veel woorden geweest die we hebben gesproken of op een andere manier hebben uitgewisseld en die niet in overeenstemming zijn met uw heilige eisen? Zijn er wellicht daden geweest die ingingen tegen uw wet en uw getuigenis. En wanneer we voor allerlei zondige daden en zondige woorden bewaard blijven, dat is op zich al een wonder van uw bewarende en terughoudende genade. Maar dan moeten we toch nog onze bedoelingen onderzoeken. Ons hart onderzoeken. En wat is er dan veel, Heere, waarvoor wij ons hebben te schamen tegenover u, de Heilige God? Wat is er veel dat reden heeft om ons voor u te verootmoedigen? Maar Heere, wij zien het vanuit onszelf niet eens. En wij voelen het vanuit onszelf niet eens drukken. En daarom bidden we van u, of u uw Heilige Geest zo zou willen laten werken, dat zonde eens echt zonde wordt en schuld wordt in onze beleving. En dat de schuld eens echt nood wordt. Want als het nood wordt, dan zullen we niet meer nalaten om onze hand en ons oog op te heffen daar omhoog. Dan zullen we het niet meer nalaten om genade te roepen. Dan zullen we ook werkelijk belang krijgen bij een schuilplaats voor de tijd en voor de eeuwigheid. Anders zal het ons ten diepste toch alleen maar te doen zijn om geholpen te worden in dit aardse leven. En hoe nodig dat ook is. En hoe belangrijk het ook is dat we dat zoeken bij u. Er is meer nodig. Open, Heere, door het werk van uw geest onze ogen voor deze dingen. En u wilt daar toch ook de prediking van uw woord voor gebruiken. U kunt dat vanmorgen niet doen om iets in ons waardoor wij het zouden hebben verdiend. Maar u kunt dat evenmin doen op grond van de manier waarop wij luisteren, of op grond van de manier waarop er gepreekt wordt. Wij kunnen deze dingen niet maken. U kunt ze wel geven. En u hebt ook beloofd dat u de prediking van uw woord wilt zegenen. En dat uw woord nooit ledig tot u zal wederkeren, maar dat het zal doen wat u behaagt en dat het voorspoedig zal zijn daartoe waartoe u het zendt. Heere, mag het dan vanmorgen zo zijn dat uw woord kracht doet in het hart van een jongen, van een meisje, van een man, van een vrouw, van een oudere onder ons, van iemand hier in de kerk, ja, kon het zijn van ons allen in de kerk. Mag het kracht doen in de harten van mensen, jongeren, ouderen, die met ons meeluisteren. Mensen misschien wel zonder enige verwachting in de kerk. Zonder verwachting van uw spreken. Mensen zonder nood en zonder vragen. Heere, wilt u geven dat uw woord kracht zal doen in hun hart? Laat u toch zien, Heere, dat u de levende God bent, die ook vandaag nog werkt, zo verrassend. En Heere, laat het ook zo zijn dat uw woord van vanmorgen een passend woord mag zijn voor diegenen die iets hebben gezien van hun geestelijke machteloosheid. Die iets hebben gezien van hun schuld en van hun onwaardigheid en die het moesten gaan inleven. En dat ze, Heere, toch door het woord van vanmorgen bij u vandaan vrijmoedigheid mogen ontvangen om te vluchten tot die enige voorgestelde hoop, de Heer Jezus Christus. En om te schuilen in zijn wonden, om te schuilen achter zijn gerechtigheid. Heere, schenkt u dat. En geeft u ook degenen die daar schuiling hebben gezocht en die de toevlucht door uw genade mochten nemen tot Christus, dat ze bij vernieuwing diezelfde gang mogen maken. En dat het waar mag zijn, Heere, geestelijk gesproken. De konijnen zijn een machteloos volk. Nochtans stellen zij hun huis in de rotsteen. Ja, Heere, laat er dan het gebed mogen zijn. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. We dragen aan u op de zieken van de gemeente. We denken aan onze zuster van Breugel, die aanstaande dinsdag naar het Franciscus ziekenhuis zal moeten gaan om daar een nieuwe kuur te ontvangen. De eerste kuur in een serie van nieuwe kuren wanneer u het geeft. En we bidden of u wil geven dat dat alles doorgang mag hebben, of u er ook uw zegen aan wil verbinden. En of het zo mag zijn, Heere, dat deze kuur ook mag meewerken ten goede. We dragen haar in alles aan u op, samen met allen die haar lief zijn. We mogen u dankzeggen dat onze zuster Landman de Wit deze morgen na zo lange tijd weer in de kerk mag zijn. U hebt dat gegeven, Heere. We zeggen u er ootmoedig dank voor, samen met haar en met haar man. U hebt nog willen sparen. U hebt willen geven, Heere, dat ze hier weer mag zijn. Maakt u het goed voor lichaam en ziel, ook deze morgen. We bidden u, Heere, voor onze broeder van Leeuwen, die nog geen mogelijkheid heeft om naar de kerk te gaan en die daar ook mee worstelt. Wilt u hem gedenken? Wilt u ook tot hem spreken wanneer hij thuis meeluistert? Gedenk andere ouderen en zieken die in dezezelfde omstandigheden zich bevinden. Zorgt u, Heere, voor degenen die het psychisch moeilijk hebben. Geeft u ze kracht en hulp en troost. Zegent u medicijnen, zegent u behandelingen. Wilt u zich ontfermen over rouwdragenden, ook onder ons. Heere, zo dragen we ieder aan u op. We bidden u, Heere, voor degenen die elders zijn vanwege vakantie. Verschillende van ons betreft dat en we vragen of u uw bewaring ook op andere plaatsen geven wil, of u het woord ook op deze dag wil zegenen wanneer men zich onder uw woord zal begeven, op welke wijze dan ook. Brengt u ook weer veilig terug. Gedenk ons zo allen, sterk allen die een taak hebben in deze dienst. De koster, de organist dragen we aan u op. Heere, wees met hen die afgedwaald zijn. Geef ons dat we een hart van ontferming en van bewogenheid mogen hebben met hen. Wilt u hen terugbrengen onder uw woord, u voor wie niets te wonderlijk is. Heere, wil ons zo horen, nabij zijn en sterken in luisteren en in spreken, want het ziet alles op u. Zonder u kunnen we niet één woord spreken, niet één gedachte denken. Schenk ons nog wat nodig is. Bedien ons deze morgen vanuit uw hemels heiligdom. We bidden het u om Christus wil alleen. Amen. Wij willen gaan zingen, gemeente, van de 62e psalm, het eerste en het vijfde vers. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heel rijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. En ook het vijfde vers, in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is mijn toevlucht in het lijden. 1 en 5 van psalm 62 en er zijn 3 collecten bestemd voor eredienst, kerkelijke kassen en de 3e collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. In antwoord op de prediking willen wij zingen van Psalm 71 en daarvan het tweede vers. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Uw hoog bevel zal blijkbaar tonen dat gij, o grote ontfermer, mijn burg zijt en beschermer. Tweede vers van Psalm 71 na de prediking. De periode van het jaar, gemeente, waarin wij leven, heeft iets dubbels. Want het is enerzijds een tijd van rust. Verschillende van ons zoeken de komende weken of nu al rust door de natuur in te trekken, door enige tijd elders te verkeren en door daar uit te rusten van de dagelijkse beslommeringen. Een periode van rust. Maar tegelijkertijd ook een periode van onrust. We hoeven alleen maar de nieuwsberichten van de afgelopen dagen in onze herinnering te roepen, of dat wordt heel erg duidelijk. Deze wereld, de wereld waarin we leven, is een onrustige wereld. Vele jaren geleden heeft een bekende historicus eens gezegd, de wereld waarin we leven is een bezeten wereld en we weten het. Wel, dat zou ook van onze dagen gezegd kunnen worden. Wat gebeuren er niet? Een aangrijpende, een verschrikkelijke dingen. Dingen waardoor we de vraag zouden kunnen stellen, waar is een mens eigenlijk nog veilig? Waar zijn wij veilig? Waar zijn onze kinderen nog veilig, wanneer we ze hebben mogen? Wel, al die lijnen komen samen in onze tekst van vanmorgen. Want we worden in die tekst als het ware meegenomen in een rustige omgeving. In een omgeving van rust van de natuur. En in die omgeving wordt er gesproken over de enige veilige schuilplaats. En daar willen we met de hulp van de Heere deze morgen bij stilstaan. De enige veilige schuilplaats in rustige en onrustige tijden. Drie gedachten. Allereerst een wijze leraar. Dan letten we op Ager, de man die in Spreuken 30 aan het woord is. Wie was hij precies? En wat heeft dat ons te zeggen? Een wijze leraar. In de tweede plaats een machteloos volk. Want onze tekst zegt, de konijnen zijn een machteloos volk. En in de derde plaats een veilige schuilplaats. Nochtans stellen zij hun huis in de rotssteen. Dus een wijze leraar, een machteloos volk en een veilige schuilplaats. Ager, wie was hij precies? We weten niet zo heel erg veel van deze man. De meeste spreuken, dat weet u wel, de meeste spreuken zijn van Salomo. Maar de spreuken in Spreuken 30 zijn van Ager. Dat staat in vers 1. De woorden van Ager, de zoon van Jake. En dan staat daarachter, de man, daarmee wordt bedoeld Ager, spreekt tot Itiel. Tot Itiel en Ugal. Naar alle waarschijnlijkheid is het zo dat Ager een wijsheidsleraar is geweest. Zoals je die in het land van de Bijbel en ook in de landen daaromheen wel meer had. Een leraar met verschillende leerlingen. En twee van die leerlingen worden genoemd in vers 1. Itiel en Ugal. Ager geeft hen allerlei wijze lessen. Maar veel meer dan dat is er eigenlijk over deze Ager niet bekend. Of we moeten vanmorgen luisteren naar de woorden die hij heeft opgetekend, geleid door de Heilige Geest. En als we dat vanmorgen doen, dan krijgen we toch nog wel wat duidelijker een beeld van deze man. Dan blijkt deze Ager allereerst een man te zijn met kleine gedachten van wie hij voor God is geweest. Kijkt u maar mee in vers 2 en in vers 3. Daar horen we hem zeggen en daar begint hij zijn spreuken ook mee. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand. En ik heb geen mensenverstand. En ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend. Ager, hij beschouwt zichzelf als een dwaas, als een mens aan wie de wijsheid ontbreekt. Naar menselijke maatstaven was Ager naar alle waarschijnlijkheid een wijs man, een wijsheidsleraar, iemand tegen wie de mensen op een bepaalde manier hebben opgezien. Maar in zijn eigen ogen was Ager een dwaas. Een man zonder mensenverstand, onvernuftiger dan iemand, omdat hij zich had beschouwd, ja, in het licht van de alwijze God. Man met kleine gedachten van zichzelf. Wie was hij met al zijn gedachten tegenover de grote, de hoge, de verheven God die in de hemel woont? Er is nog iets wat we over Ager te weten komen. Het tweede, dat hij ook een man is geweest met grote gedachten van God. Dan lezen we alleen maar even verder in het vierde vers. Daar lezen we dat Ager allerlei vragen stelt. Kijkt u opnieuw maar mee. Wie is ten hemel geklommen en nedergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam en hoe is de naam zijn zoons, zo gij het weet? Al die vragen, Ager die verwacht daar niet allereerst een antwoord op, maar die wil met die vragen aangeven hoe oneindig verheven en hoe oneindig groot God is die alle dingen gemaakt heeft. Hoe is zijn naam? Wie zal het onder woorden brengen? Wie zal het zeggen? Hoe is de naam van zijn zoon, zo gij het weet? Ager, man met kleine gedachten van zichzelf, een man met grote gedachten van wie God is. Ja, en als Ager dat beseft, als hij de grootheid en de hoogheid van God beseft, als hij ook de dwaasheid van zichzelf beseft, dan krijgt hij, en dat is het derde wat we nog moeten aanstippen, dan krijgt hij ook grote gedachten van het woord van God. Want als een mens nu dwaas is, en als de Heere nu oneindig hoog en verheven is, dan is een mens voor zijn denken over God helemaal aangewezen op wat de Heere daarvan zelf wil openbaren, wil bekendmaken. En de Heere heeft dat willen doen in de natuur, daar hopen we straks iets van te horen, maar heel bijzonder in zijn woord. Daarom is het, en we volgen de versen maar op de voet, daarom is het dat Ager in het vijfde vers hoog opgeeft van het woord van God. Alle reden Gods, dat betekent elk woord van God of het hele woord van God, alle reden Gods is doorlouterd. Zoals goud en zilver, wanneer dat gelouterd is in de smeltkroes, helemaal zuiver is. Er geen onreinheid, geen onzuiverheid meer in zit. Maar alles glanst en blinkt. Zo, zegt Ager, zo is elk woord van God. Het is zuiver. Het is vast. Het is waar. Het is betrouwbaar. Een mensenkind kan van dat woord op aan. Het is alle aanneming waardig, zal Paulus later schrijven. Alle reden Gods is doorlouterd. En dan voegt Ager er een toe. Hij is een schild. Een beschermend schild voor degenen die op hem betrouwen. Zo zijn we dan toch al heel wat te weten gekomen over deze Ager. Dat hij dus een man was met kleine gedachten van zichzelf, met grote gedachten van God, met grote gedachten van het woord van God. En daar hoort dan eigenlijk nog één ding bij. Misschien dat u het ook zonder in de Bijbel te kijken al voor uzelf kunt aanvullen. Daar hoort dan toch ook bij het gebed. En zo ontmoeten we Ager dan ook nog als een man van het gebed. In vers 7 lezen we, en dat zijn misschien wel de bekendste woorden uit Spreuken 30, want daar wordt op de biddag nog wel eens over gepreekt, het gebed van Ager. Twee dingen heb ik van u begeerd, onthoud ze mij niet aleer voordat ik sterf. Misschien was Ager wel oud, was die in zijn levensavond gekomen. Misschien is hij erg ziek geweest, maar hij vraagt om iets wat hij nodig heeft voordat hij sterft. Onthoud het me niet aleer ik sterf. Wat dan, Ager? Wat heb je dan nodig? Wel, het eerste lezen we dan in vers 8. Ijdelheid en leugentaal, doe verre van mij. Ager is bang geweest voor de leugen. Ager is bang geweest voor de leugen om hem heen. Voor de dwaling om hem heen. Ager is bang geweest voor de leugen die opborrelde vanuit zijn eigen arglistige hart. Heere, leugentaal, laat het verre van me zijn. Bewaar me ervoor. Kijk, dat is het gebed van een mens die geleerd heeft dat hij een arglistig, een bedriegelijk hart heeft. Een mens die zichzelf zomaar bedriegen kan. Anderen bedriegen kan. Zich ook gemakkelijk bedriegen laat. Heere, laat leugentaal verre van me blijven. Laat ijdelheid ver van me blijven. En laat me ook niet opgaan in de dingen van deze wereld. Dat bidt Ager ook, want hij zegt ook in vers 8, armoede of rijkdom, geef het me niet. Daarmee zegt hij, geef me geen armoede en geef me geen rijkdom. Laat het niet zo zijn dat ik arm word. Waarom niet, Ager? Omdat ik dan makkelijk zou kunnen stelen. En dan zou ik de naam van mijn God lasteren en oneer aandoen. Geef me geen rijkdom. Waarom niet, Ager? Omdat ik dan helemaal op kan gaan in de dingen van het hier en nu. Omdat ik dan zat zijnde, staat er in vers 9, de Heere zou kunnen verloochenen en zou kunnen zeggen, wie is de Heere? Hoort u, gemeente, dat Ager een man was, ja echt, met grote gedachten van de Heere, en hij is in alles van de Heere afhankelijk, maar ook met kleine gedachten van zichzelf. Een man bang voor zichzelf. In omstandigheden van armoede ben ik er niet te goed voor om te stelen. In omstandigheden van rijkdom ben ik er niet te goed voor om de Heere vaarwel te zeggen en te vragen, wie is de Heere? In al mijn levensomstandigheden ben ik er niet te goed voor om de leugen te omhelzen en te koesteren. Zo ontmoeten we vanmorgen Ager. En dan trekken we de lijn vanuit die eerste gedachte even door. Dat moeten we altijd doen wanneer we in de Bijbel lezen. De vraag stellen, ja, als dat nu Ager is, wie zijn wij? Wie ben ik? Wat zijn mijn gedachten? Wat zijn uw gedachten over onszelf? Begrijpt u me goed? En ik denk dat het belangrijk is om dat geregeld te zeggen op de preekstoel. Wanneer wij het hebben over kleine gedachten hebben van jezelf, dan wordt daarmee niet bedoeld, ja, dat een mens maar een aantal minderwaardigheidsgevoelens ten opzichte van zichzelf moet hebben. Dat iemand in het leven van alle dag maar moet zeggen, ik kan toch niks. En ik ben nergens geschikt voor. En ik deug nergens voor. Dat is niet wat de Bijbel vraagt. De Bijbel leert ons heel duidelijk dat ieder mens door God geschapen is. En dat ieder mens ook bepaalde gaven heeft ontvangen van de Heere. Gaven van het hoofd. Of gaven van de handen. Gaven van het hart. En met die gaven mogen we ook werkzaam zijn. En zelfs wanneer een mens naar ons besef nauwelijks een gave heeft, dan nog geldt dat zo iemand als schepsel kostbaar is in de ogen van God. En wel heel bijzonder kostbaar is in de ogen van de Heere, omdat hij een onsterfelijke, een kostbare ziel met zich meedraagt. Een ziel voor de eeuwigheid. Een ziel die we kunnen verliezen voor de eeuwigheid en die we kunnen behouden voor de eeuwigheid. Maar als we het hebben over kleine gedachten van onszelf, dan bedoelen we dit. Zijn we al eens oog in oog komen te staan met God? Wie zijn we als zondaar tegenover God? Wat voor gedachten hebben we eigenlijk op dat punt van onszelf? En wat voor gedachten hebben wij niet alleen van onszelf, maar wat voor gedachten hebben wij ook van die hoge heilige God die in de hemel woont? Is ons hart vervuld met eerbied? Hoe denken wij over zijn almacht? En hoe denken wij over zijn rechtvaardigheid? En hoe denken wij over zijn goedheid? En hoe denken wij over zijn heiligheid en over zijn langmoedigheid? Denkt u er, ik vraag het ook aan mezelf, denken we daar wel eens over na? Over de vraag wie God is en wie ik ben. Denk je er wel eens over na in de vakantie? Als je daar meer dan op andere ogenblikken de tijd voor hebt. Ja, en wat voor gedachten hebben wij, dat is nog een vraag, van het woord van God. We hebben het Ager horen zeggen, alle reden Gods is doorlouterd. Het woord van God is zo zuiver, het is meer waard dan goud, dan zilver, ja dan fijn goud. Wat voor gedachten hebben wij van het woord van God en hoe blijkt dat in ons leven? Is het woord dat we zoeken? Is het woord dat we lezen? Is het woord dat we op hoge prijs stellen en waar we hoge gedachten van hebben? En zijn we, om niet meer te noemen, zijn we een man, een vrouw, een jongen, een meisje van het gebed? Heere, bewaar me toch voor leugentaal. Heere, bewaar me ervoor om op te gaan in de dingen van deze wereld, in de verleidingen van deze wereld, in de zonde van deze wereld, in de rijkdom van deze wereld of in de noden van deze wereld. Armoede of rijkdom geef ze niet. Voed me met het bescheiden deel. Een wijze leraar. Dat is onze eerste gedachte. En die wijze leraar neemt zijn leerlingen mee de natuur in. Daar zien we hem lopen in gedachten met Itiel en met Ugal. En hij wijst zijn leerlingen op allerlei lessen die er in de natuur te vinden zijn. Geestelijke lessen. En te midden van al het andere is het dan ook op 4 kleine dieren dat Agur wijst. We lezen dat in de omgeving van onze tekst, vers 24. Deze 4 zijn van de kleinste der aarde, doch dezelfde zijn wijs, met wijsheid wel voorzien. En dan spreekt Agur over de mieren, over de sprinkhanen, over de spinnekop en over de konijnen. Eerst nog maar even een heel praktische toepassing. Laten we daar ook oog voor hebben, gemeente. Wanneer we juist in de zomertijd wellicht, meer dan op andere momenten, in de natuur ons bevinden. Laten we oog hebben, niet alleen voor de schoonheid van de natuur, dat mag natuurlijk ook, maar vooral op de hand van God in de natuur. En op de geestelijke lessen die er in de natuur liggen. Want wanneer wij het boek van de natuur lezen door de bril van de schrift, van de Bijbel, dan is, heeft Guido de Bray ooit geschreven, dan is elk schepsel van God, ook zo'n kleine mier, of een konijn waar we het dan straks over zullen hebben, een letter in een schoon boek dat spreekt over wie God is. Ja, en een van die letters gaan we dus deze morgen dan lezen. De letter van de konijnen. Tenminste, zo worden ze in onze tekst genoemd. Maar dat zijn geen konijnen zoals wij ze kennen. De kanttekening geeft al aan dat het gaat om bergmuizen. Wij zouden ze klipdassen noemen. Wat zijn dat voor dieren, kinderen? Klipdassen. Dat zijn dieren ongeveer ter grootte van een konijn, met een geelbruine huid. Ze hebben nauwelijks een staart. Ze hebben een kop die het meest lijkt op die van een marmot. En ze leven vooral in bergachtig, in rotsachtig gebied. In Israël leefden ze in de rotsen bij de Dode Zee en bij de Jordaan. En die konijnen, laten we ze dan ook maar gewoon konijnen blijven noemen, als we maar bedenken dat er dus wel wat andere dieren zijn dan de dieren die wij als konijnen kunnen houden, of die we in het wild tegenkomen. Die konijnen, die worden in de Bijbel op 3 manieren genoemd. Ik wijs dat maar heel kort aan. Als schepselen van God, Psalm 104. Als onreine dieren, Deuteronomium 14. En als een machteloos volk. En zo worden ze genoemd in onze tekst. De konijnen zijn een machteloos volk. Als Agur daar met zijn leerlingen loopt door dat gebied bij de Dode Zee en hij ziet die diertjes daar, en hij heeft daar een poos naar staan kijken en hij heeft ze geobserveerd, maar dan is dat wat hem opvalt. De konijnen, ze zijn een machteloos volk. Zo kwetsbaar. Ze hebben niets waarmee ze zich verdedigen kunnen. Ze hebben geen stekels die ze kunnen opzetten. Ze hebben geen gifttanden waarmee ze zich kunnen verdedigen. Ze hebben geen schild waarachter ze kunnen wegschuilen. Ze hebben geen scherpe klauwen waarmee ze een aanval kunnen afslaan. Ze zijn een machteloos volk. Dat is het wat Ager hier doorgeeft. En hoe bedoelt Ager dat dan? Wat is nu zijn bedoeling? Dan ga ik met u nog even terug vanuit het begin van onze tekst naar vers 1 van hoofdstuk 30. Want daar staat, en dat hebben we nog overgeslagen, daar staat de woorden van Ager, de zoon van Jake, en dan komt het, een last. Een last. Dat is in de Bijbel een aanduiding voor een woord dat God aan zijn knechten, de profeten, bekend maakt. En dat hij eigenlijk als een last op hen legt om dat vervolgens ook aan de mensen door te geven. Een last. Kijk, zo bedoelt Ager de woorden, de beginwoorden van onze tekst ook. Dat zijn geen biologielessen. Maar dat is een woord van de Allerhoogste God, ontleend aan het rijk van de natuur, waardoor de Heere iets tegen ons wil zeggen. En wat wil de Heere dan zeggen? Wel, dan mogen we, gemeente, onze eigen naam invullen. De konijnen, geschapen door God, maar onrein, zijn een machteloos volk. Dat is wat de Heere eigenlijk vanmorgen dus zegt in het woord. U, jij en ik, een machteloos volk. Kijk, daar kunnen we in de praktijk van het leven nou heel nadrukkelijk bij bepaald worden. Als we ziek zijn, hulpbehoevend worden. Als we soms maar heel weinig of bijna niets kunnen zonder de hulp van anderen. Wat kan een mens zich dan machteloos voelen? Of als je hoort van die verschrikkelijke aanslagen. En je denkt, dat kan zomaar dichtbij zijn en dat kan zomaar gebeuren. En hoe kan ik me ertegen beschermen? Of hoe kan ik degene die me lief zijn daartegen beschermen? Machteloos. Ja, en dan ook nog dieper. Want zo bedoelt Ager, nee, zo bedoelt de Heere het ten diepste ook. De Heere zegt vanmorgen tegen ons in zijn woord, mensenkind, u bent machteloos geworden om mij te geven waar ik recht op heb. U bent machteloos geworden om te leven tot eer van God. Ik heb u geschapen om te schitteren tot mijn eer. Maar u hebt door de zonde een hart gekregen dat geneigd is om God en de naaste te haten. U bent een machteloos volk. U bent machteloos ook in die zin dat u helemaal in eigen kracht geen weerstand kan bieden tegen de duivel en tegen de zonde. En tegen alle verleidingen en alle verzoekingen die op u afkomen en die op jou afkomen. Je bent machteloos in jezelf. Je bent machteloos niet alleen tegenover God om hem de eer te geven. Je bent machteloos niet alleen tegenover de duivel en tegenover de verleiding, maar je bent ook machteloos in die zin dat je je niet verdedigen kan wanneer je in het gericht van God komt. Want als de Heere rekenschap zal afeisen, dan kunnen wij ons niet verschuilen achter die machteloosheid, omdat op de bodem van onze machteloosheid onze onwil ligt. Ge hebt niet gewild. En kijk, daar kan ik wel tegen in verzet komen, gemeente. En daar komt mijn natuurlijke hart ook tegen in verzet. En daar wordt mijn hart opstandig onder. Want als het zo is, als het zo is, is dat wel eerlijk. Maar dat is alleen maar een bewijs van ons opstandige hart. Van ons gode vijandige bestaan, want zegt u het zelf, wie geven we daar ten diepste de schuld mee? God. Begrijpt u, gemeente, waarom de profetie van Agur op dit punt zeker aan te duiden is als een last? Als een last. Als een prediker ook vanmorgen deze dingen een gemeente en zichzelf moet voorhouden. O, dan mag u wel weten, dan weegt dat als een last. Dan doet een dienaar van het woord, een dienaar van het evangelie, dat niet met zoveel vreugde. Als zo aangrijpend onze verlorenheid moet worden getekend in het beeld van deze klipdassen, van deze konijnen, geschapen, maar zo onrein geworden en machteloos geworden om de Heere te geven waar hij recht op heeft. Zou dat een reden tot vreugde zijn? Is dat niet een last? Maar dan nog een vraag erbij. Is dat nu een last die is gaan drukken op je leven, op uw leven? Is dat nu in je leven ook nood geworden? Dat je het hebt gezegd, Heere, ik kan u niet meer geven waar u zo'n recht op hebt. Ik kan u mijn gehoorzaamheid niet meer geven. Ik kan u uw eer niet meer teruggeven zoals u het verdiend hebt. Heere, ik kan geen weerstand bieden in mezelf tegen alle zonden en tegen allerlei gedachten die bij me opkomen. Ik kan geen weerstand bieden tegen allerlei verleiding en verzoeking. Ik kan mezelf niet verdedigen. Een machteloos volk. Is het een last geworden? In je leven, in uw leven. Bent u ook machteloos geworden om jezelf te verdedigen? Zijn al je redenen je uit handen gevallen? Heb je voor de Heere leren zwijgen en de Heere gelijk leren geven? Want dat is de bedoeling van het eerste stuk van onze tekst, een machteloos volk. Jonge vrienden, ouderen onder ons, dit is het eerste wat vanmorgen vanuit de tekst gezegd moet worden. Je bent in jezelf niet bij machten. Erger nog, je bent er aan alle kanten op tegen om God de eer te geven die hem toekomt. Je hebt niets om je achter te verschuilen tegenover de Heilige, de grote God. Je kunt voor hem niet bestaan. Je bent ook in die zin een machteloos mens. Maar dan onze derde gedachte. Want Agur heeft nog meer gezien. God heeft Agur daar in dat rotsachtige gebied bij de Dode Zee of bij de Jordaan nog meer laten zien. Toen Agur daar stond te kijken naar die klipdassen, naar die konijnen. Toen heeft Agur gezien dat dat machteloze volk drie dingen wel deed. Allereerst, wanneer er gevaar dreigde, bijvoorbeeld van een arend, een roofvogel die het op zo'n konijn, zo'n klipdas voorzien had. Wanneer er gevaar dreigde, ja dan liet zo'n klipdas een hoge schreeuw horen. Een alarmkreet horen. Dat gebeurt vandaag de dag nog steeds onder de klipdassen. En vervolgens, dan vluchten die klipdassen in de spleten, in de schuilplaatsen, in de rotsen. In de kloven van de rotssteen. En daar schuilden ze. Met alles wat dit machteloze volk van de konijnen niet kon, deden ze deze drie dingen wel. Ze schreeuwden, ze vluchten. En u moet weten dat de klipdas bepaalde poten heeft, waardoor hij zich ook over de steile rotswanden gemakkelijk kan voortbewegen. Ze schreeuwden, ze vluchten en ze schuilden. En dat is wat het tweede gedeelte van onze tekst zegt. Nochtans stellen zij hun huis in de rotssteen. Als er gevaar dreigt, dan verdedigen deze dieren zich niet, want ze kunnen zich niet verdedigen, maar ze slaan op de vlucht en ze zoeken schuiling in de rotsen. Kijk, en daar ligt ook een boodschap in. Ik zou wel mogen zeggen, ook een last, maar dan een last in de zin van een woord van Gods wegen. Een woord dat vanmorgen gepredikt mag worden tot een ieder van ons, tot u allen. Een woord dat komt tot ieder. Een woord dat waarde krijgt voor een machteloze. Voor een machteloze die zichzelf niet verdedigen kan. Voor een machteloze die God de eer niet kan geven. En wat is dat woord dan? Wat is de boodschap van het tweede gedeelte van onze tekst? Deze boodschap dat er een veilige schuilplaats is voor machtelozen, voor onreine, voor doodschuldige zondaren. Er is een schuilplaats geopend in de Heer Jezus Christus. In de wonden van Christus is er schuiling. En die schuilplaats die er geopend is in Christus, de rotssteen wiens werk volkomen is. Diegene van wie we in 1 Korinthe lezen, en de steenrots was Christus. Die Christus is een schuilplaats tegen alle gevaar. Tegen de gevaren van de tijd. Tegen de gevaren van Gods toorn en Gods oordeel. Er is een schuilplaats geopend in Hem. En die schuilplaats, ze wordt u vanmorgen aangewezen. Ze wordt u vanmorgen aangeprezen en het wordt u voorgehouden, zo machteloos als u bent. In Hem is een schuilplaats geopend. En niet alleen wordt deze schuilplaats u aangewezen, maar u wordt in de evangelieprediking dringend aangespoord en dringend genodigd om tot die enige schuilplaats de toevlucht te nemen. U die niet bestaan kan voor Gods oordeel, zie in de wonden van Christus een schuilplaats geopend waar u veilig bent. U die niet kan strijden tegen de zonde en die machteloos u voelt voor de verleidingen van de vorst der duisternis, zie in de wonden van Christus een schuilplaats waar u veilig bent. U die vreest voor het oordeel, die voor God niet bestaan kan, die sterven moet maar niet sterven kan, zie in de Heer Jezus Christus en in zijn wonden is een schuilplaats geopend voor de grootste van de zondaren. Voor een mens die vanmorgen moet zeggen: ik door God geschapen, goed, maar zo onrein geworden dat alles wat ik aanraak onrein wordt. Een melaatse, geestelijk gesproken. De Heere heeft een schuilplaats geopend voor hulpelozen en voor machtelozen en voor doodschuldigen. Voor mensen die voor God niet kunnen bestaan, zijn ze er vanmorgen in de kerk. Want de schuilplaats wordt u aangewezen en in het evangelie wordt u genodigd om tot die schuilplaats te vluchten. Om daar te schuilen. Alleen daar zult u ook veilig zijn. Nergens anders dan in de wonden van Christus. Mag ik schuilen? Vraagt iemand. Mag ik vluchten? Ik denk aan dat woord van Wisse. En niet omdat het een woord van Wisse is, maar omdat het ook Bijbels is. In de evangelieprediking ontvangt een zondaar een recht om te vluchten. Als een rechteloze, zeker. En toch met een evangelierecht. U wordt genodigd. U wordt aangespoord. Het is de Heere, zeggen onze Dordtse leerregels, aangenaam dat de geroepenen tot hem komen. Zo schuldig, zo onrein, zo onwaardig als ze zijn. Maar hoe zal ik komen, vraagt een ander. Hoe zal ik vluchten? Hoe zal ik schuilen? Want, dominee, het wordt in de tekst gezegd, de konijnen zijn een machteloos volk en u hebt er iets van gezegd. Maar weet u waar ik mijn machteloosheid ervaar? Juist hierin dat ik niet komen kan. Dat ik niet weet hoe ik komen moet. U zegt het nog verkeerd. Het is eigenlijk nog erger. Uw machteloosheid ligt hierin dat u niet komen wil. Dat u niet komen wil. En die onwil kunt u niet omdraaien met alleen maar even goede wil tonen. Want in het stuk van de zaligheid toont een verloren en een verdorven Adamskind nooit goede wil vanuit zichzelf. Maar het kan wel wanneer de Heere uw hart aanraakt. Wanneer de Heere doet, ja wat we lezen aan het slot van vers 24. Hoe konden de konijnen, de klipdassen, vluchten? Hoe konden ze schuilen? Dat is misschien de vraag van iemand vanmorgen. Hoe zal ik kunnen vluchten? Hoe zal ik kunnen schuilen? Weet u hoe? Vers 24. Dezelfde zijn wijs. En dan komt het. Met wijsheid wel voorzien. Letterlijk staat er, de kanttekening wijst daar ook op, letterlijk staat er, ze zijn wijs en ze zijn wijs gemaakt. En als je nou vanmorgen zeggen moet, o Heere, ik weet het niet. En dat kan een mens zeggen in zijn onverschilligheid en dan klinkt het als een vloek in de oren van God. Maar een mens kan het ook zeggen vanuit de nood, o Heere, ik heb het gehoord, daar is een schuilplaats. Daar is een schuilplaats geopend voor zo'n verloren Adamskind als ik ben. Voor zo'n onrein mensenkind als ik ben. En ik ben een machteloze. Ik kan niet bestaan voor u. Ik moet vluchten. En ik weet niet hoe ik moet vluchten. O, leg dan toch uw vinger bij deze woorden. En zeg het, Heere, u hebt de dieren wijs gemaakt. Hoe wijs? Zo wijs dat ze zichzelf niet langer verdedigden, maar dat ze alleen maar vluchten en schuilden. Dan, geliefde gemeente, is een mens echt wijs. als die zichzelf tegenover de Here en tegenover alle aanklachten tegen de zonde niet langer verdedigt. Als die de Here gelijk gaat geven en als die nochtans vlucht en schuilt. En vanmiddag, vanmorgen klinkt de dringende oproep nog, dat u toch schuiling zult zoeken voor tijd en eeuwigheid in die enige veilige schuilplaats, want daar bent u veilig. Daar zullen ouders, ook uw kinderen, alleen veilig zijn. Ik ga nog even terug naar die kolonies konijnen, want ze leven in kolonies. En de konijnen, de klipdassen, ze hebben de gewoonte om, wanneer ze uit de schuilplaatsen gaan, allerlei wachtposten neer te zetten. Met de wijsheid die God hen geeft. En wanneer er dan gevaar dreigt, ik heb het u al even gezegd, dan klonk er een hoge schreeuw, een alarmroep. En die alarmroep van zo'n klein diertje gaf aan, er dreigt gevaar. Er dreigt doodsgevaar, vlucht, schuil. Laat dat mogen klinken in de gezinnen. Laat dat mogen klinken onder degenen die u lief zijn, die alarmroep. U bent machteloos, zoek toch schuiling, vlucht toch met uw verloren bestaan tot die enige schuilplaats. Het dringt, gemeente, het dringt, want als de klipdassen, als de konijnen is niet vluchten, als ze niet schuilden, ja dan vielen ze gewis zo'n verschrikkelijk roofdier ten prooi. Maar dan gold in het rijk van de dieren, dood is dood. Maar bij ons, als een mens nu niet vlucht, als een mens nu niet schuilt, die enige schuilplaats, die enige rots der behoudenis, o, dan zult u niet alleen sterven, maar dan zult u voor eeuwig omkomen. En daarom, er ligt een geweldige drang in onze tekst. Beken toch wat tot uw vrede dient. En u die er geschuild hebt. U die door een toevluchtnemend geloof tot Christus bent gevlucht. En schuiling zocht in zijn wonden. U weet ook uit ondervinding hoe goed het was in die rotssteen. Toen hebt u het misschien wel gezongen. Ik zal geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Maar wat is het nodig om bij vernieuwing de toevlucht te nemen tot deze rotssteen? Ja, om niet te rusten voordat u het weten mag, dat niet alleen uw toevlucht in de rotssteen is, maar dat uw woonplaats in de rotssteen is. Uw huis, nochtans stellen zij hun huis in de rotssteen. Zo is gemeente vanmorgen de enige veilige schuilplaats in rustige en in onrustige tijden. Voor tijd en voor eeuwigheid u gepredikt. Geef er toch acht op. Zie toch dat u deze schuilplaats niet veracht. Want buiten deze schuilplaats is het voor eeuwig omkomen. Maar in deze schuilplaats, die nog geopend is voor de grootste der zondaren, is er veiligheid en vrede. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, geef dat we ons geen rust zullen gunnen buiten deze enige schuilplaats die u aanwijst en die nog geopend is en die aangeprezen mag worden in de evangelieprediking, waar veiligheid te vinden is voor de grootste der zondaren. Heere, geef ons belang bij die schuilplaats. Laten we toch door allerlei aardsgezindheid en allerlei andere zaken deze schuilplaats niet verachten, ja, u niet verachten. Gedenk ons, breng ons vanmiddag weer samen onder uw woord. Zegen uw woord en pas het toe. Hoor ons in de vergeving van onze zonden om Christus wil. Amen. Psalm 121, het derde en het vierde vers vormen de slotzang. 121, 3 en 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.